Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de 5 factoren die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Hartstikke leuk dat je luistert naar deze 4e aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. En wat gaaf om te zien hoeveel mensen de vorige afleveringen ondertussen al hebben gehoord en me zijn gaan volgen. In aflevering 3 nam ik je mee op mijn historische/hysterische rit door het bos met Bonfire. En in dat verhaal zat een leuke verzameling verpakt van mijn allergrootste buitenrijblunders. Je hoorde toen welke gevolgen dat ene kleine tikje van dat ene kleine takje had. En ja, daarom ga ik vandaag met de billen bloot, want ik been het hele verhaal voor je uit en vertel welke signalen ik gemist heb, wat ik absoluut niet had moeten doen en wat ik anders zou doen met de kennis van nu. Eigenlijk ging het al gelijk mis bij mijn beslissing om aan de andere kant van het bos het pad in te gaan dan wat ik normaal gesproken deed. En ja, ik vind wel, variatie is hartstikke noodzakelijk als je het leuk wil houden voor jou en je paard. Maar je moet het natuurlijk wel in hapklare brokken aanbieden, want anders dan wordt het dus een flop. Dat deed ik dus duidelijk niet die dag. Ik verwachtte dat ik, als ik de andere kant uitging, precies hetzelfde gedrag kon verwachten als wanneer ik langs de gebruikelijke rechterkant het bos in zou rijden. En die verwachting was dus echt compleet onrealistisch. Ja, dat weet ik dus nu, maar dat wist ik toen niet. Het punt is dat bij de meeste paarden moet je een nieuwe route stapje voor stapje opbouwen. En hoe meer ervaring jullie natuurlijk krijgen met nieuwe routes, hoe groter die stappen vaak kunnen zijn. Maar als je nog nooit een ander rondje hebt gereden of gewandeld dan wat je tot nu toe gedaan hebt, ja, dan zijn er eigenlijk maar weinig paarden die ontspannen een andere kant uitgaan. En dan zal je misschien nu zeggen van, ja, maar hij was daar toch al geweest, want je zei toch dat je normaal gesproken aan de rechterkant het bos inging. Ja, dat klopt, hè, want ik ging dan inderdaad een rondje rijden en dan kwam ik ook langs die plek waar ik nu het bos inging. En soms ging ik er zelfs ook op dat punt uit. Dus op zich kende hij die plek wel. Alleen, ja, het grappige is dat als je je gebruikelijke rondje de andere kant uit wandelt of rijdt, dat voor een paard is alsof hij alles voor de eerste keer ziet. En als ik eerlijk ben, dan moet ik ook toegeven dat het voor mij ook vaak zo voelt. Want als ik eens een keer mijn normale wandelrondje de andere kant uit loop, nou, dan heb ik het idee van, goh, het ziet er toch allemaal heel anders uit als ik deze kant uit ga. Dus ja, het lijkt echt net alsof je ineens een compleet nieuwe route aflegt. Bizar gewoon. Dus dat je paard daarop reageert, en in dit geval dus ook Bonfire daarop reageert, is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Sowieso geven nieuwe situaties paarden natuurlijk spanning. En Bonfire had dus al direct een extra laagje in zijn spanningsemmer op het moment dat ik bedacht dat ik linksaf ging in plaats van rechtsaf. En dus bleef er ook weer minder ruimte over voor wat er daarna nog gebeurde en voor wat we gingen doen. Iets wat ik trouwens vergeten was om te vertellen de vorige keer, was dat Bonfire's maatje ons kon zien als we via de linkerkant het bos in gingen. Hij stond namelijk precies in een wei, zodat hij ons kon zien verdwijnen tussen de bomen. En dat vond hij nou niet heel erg leuk, om het maar even zacht uit te drukken. En het feit dat hij in het goede gezelschap van een hele leuke ponymerrie was, dat hielp dus niet. Hij stond ons keihard na te hinneken. En ja, dat gaf natuurlijk ook alweer een extra laagje in Bonfire's spanningemmertje. Want ga maar na, hoe voel jij je als je beste vriend of vriendin moord en brand staat te schreeuwen terwijl je van hem of haar vandaan loopt? Nou, ik ben dan niet bepaald kalm, moet ik zeggen. En het liefste zou ik op dat moment omkeren. En grote kans dat dat voor Bonfire dus ook gold. Sowieso was een rode vlag dat Bonfire minder snel doorliep dan anders. He, normaal gesproken, hij was niet echt de snelste of zo, maar hij liep gewoon rustig door, geen probleem. En de meeste paarden die zullen bij spanning ofwel harder gaan lopen dan gebruikelijk, ofwel veel langzamer, of ze gaan stilstaan. En dat betekent wel dat ze eigenlijk al heel hoog in hun spanning zitten op dat moment. Soms kan je daar wat aan doen door ze eventjes te laten grazen, of ze een oefening laten doen die ze goed kennen, of een zoekspelletje laten doen op de grond. Maar eigenlijk heb ik gemerkt dat teruggaan op zo'n moment een veel beter idee is. Wat je dan merkt is dat de spanning van je paard veel sneller zakt. En je kunt dan kijken of je na een paar keer heen en weer misschien wel lukt om voorbij dat punt te komen waarbij je in eerste instantie problemen kreeg. Hè? Dus waar je paard dan ofwel versnelde, ofwel vertraagde, ofwel stil ging staan. De volgende rode vlag die ik tegenkwam was dat Bonfire overal naar aan het kijken was. Het vogeltje wat uit de boom vloog, de hond op het erf van een huis wat we passeerden, de paarden in de weilanden die we passeerden. Dus hij was echt continu aan het rondkijken, echt absoluut mentaal afwezig en niet bewust van wat ik aan het doen was. En dat zijn dus tekenen van behoorlijk hoge spanning. Maar dat wist ik dus op dat moment nog niet. Sowieso wist ik eigenlijk vooral standje giraf, stoppen, staken, stijgeren, bokken en op hol slaan. Dat waren de grote spanningssignalen. Maar dat er ook subtielere dingen konden gebeuren bij een paard. Hè, bijvoorbeeld dat hij wat meer ging knipperen met zijn ogen of juist helemaal niet meer. Of dat slalommen, waar ik het volgens mij wel eens over heb gehad. Of überhaupt dat hij heel erg kijkerig zou worden. Ja, dat kwam bij mij helemaal niet op. Dus ja, ik had echt geen kaas gegeten van die subtiele spanningstekenen. En dus heb ik die ook helemaal niet als rode vlag gezien. En dan had ik zoiets van, nou, we gaan gewoon buiten rijden, klaar. Wat nog meer een rode vlag had kunnen zijn, was dat Bonfire zich een aantal keren probeerde om te draaien. Hè, en dat is dan best wel een grote rode vlag. En in het begin dan merk je dat je je paard nog wel een beetje kunt bijsturen. En dan krijg je zo'n slalombeweging. Dus als je zo'n slalombeweging opmerkt, dan is je paard eigenlijk aan het proberen om te draaien. Maar kan je hem nog net, de goede richting uit blijven sturen. Totdat hij dan opeens 180 graden de andere kant uitkijkt. Meestal is het zo dat je dan het idee hebt van, ah ja, dat gaat nog wel. En ineens, poem, staat je paard de andere kant uit. Misschien herken je het wel. Ik zie het in ieder geval regelmatig gebeuren bij de klanten waar ik kom. Nou, dit was dus echt een heel duidelijk teken dat de richting waar we in gingen hem absoluut te veel was. Maar goed, ik had zoiets van, we moeten vandaag buiten rijden, dus we gaan door. Maar als je op zo'n moment dus meer druk zet, dan is het risico heel groot dat je paard gaat stijgeren, gaat bokken of zich heel snel omdraait en naar huis reist, dan wel dat hij in zijn achteruit gaat. Die hoor ik ook echt heel vaak. En bij de meeste mensen die daar last van hebben, ligt er een sloot of een greppel in de achteruit. Dus ja, dat is dan niet bepaald de richting waar je happy van gaat voelen. Hoe dan ook, Bonfire had in ieder geval heel duidelijk te kennen gegeven dat hij niet de richting in wilde die we in gedachten hadden. Alleen, ik interpreteerde dat dus helemaal niet als zodanig. Bij de bosrand viel hij dus helemaal stil. Hè, dat was echt het maximale wat hij aankon. Nu we dan in feite de verkeerde kant uit gingen. Want ja, ik zeg dan altijd, het is een soort van onzichtbaar elastiek dat tussen hem en zijn maatjes en het vertrouwde erf, de vertrouwde stallen en vertrouwde weides rond zijn thuisstal vast zat. En ja, je kan je voorstellen dat op het moment dat je zo'n elastiek uittrekt, dan trekt dat je altijd terug in de richting van je huis, van je thuisstal. En op het punt waar je paard stopt, is die trekkracht in feite maximaal. En ja, je kan dan natuurlijk dat elastiek langzaam gaan oprekken, maar dat moet je niet te snel doen, want dan gaat het kapot. En dan kan je paard kapot gaan of je relatie gaat kapot. Of hij gaat zo gigantisch aan de kletter dat hij niet alleen mentaal, maar ook fysiek kapot gaat. En jij misschien ook nog. Nou, niet bepaald wat je wil. En ik kan me herinneren dat ik in de eerste aflevering al vertelde dat de derde factor die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop kan maken, namelijk hoe je paard reageert op het verlaten van zijn erf, dan wel zijn maatjes, dat absoluut de dealbreaker is als je alleen met je paard wil gaan buitenrijden of gaan wandelen. En dat was echt voor mij dus ook zo met Bonfire. Hè? Achteraf gezien weet ik dat. Op dat moment had ik geen idee. Ik had echt geen idee dat hij het zo moeilijk vond om aan de verkeerde kant van huis weg te gaan. En dat daardoor wij dus echt in een impasse raakten en niet verder kwamen dan de rand van het bos. Wat ik op dat moment dus het beste had kunnen doen, was omdraaien teruggaan. En het kan heel goed dat ik bijvoorbeeld via de andere ingang, dus hè, aan de rechterkant waar we aan gewend waren, alsnog een ontspannen ritje had kunnen maken. Maar ik heb er een hard hoofd in. Want heel vaak is het zo dat als je al zo'n moeizame start hebt gehad, dat het spanningsemmertje van je paard al zo ontzettend vol zit, dat het beter is om het een volgende keer opnieuw te proberen. Of wat je ook kunt doen is een pauze nemen op een afstand die hij wel aan kan. En dat is dan soms inderdaad de thuisstal. En daarna nog eens een keer te kijken of het wel gaat. Lukt het dan niet, kan je echt beter omdraaien en teruggaan. Het is geen kwestie van winnen en verliezen. Ik zei het volgens mij tijdens de tweede aflevering al. Het is echt gewoon beter voor jullie allebei en het houdt je relatie in stand. Dus neem dit alsjeblieft van mij aan. Lukt het niet, ga dan terug en kijk dan of je ofwel kan heen en weer, ofwel een pauze neemt, ofwel gewoon echt teruggaat en dan het een andere keer of later die dag opnieuw probeert. Dus ja, wat ik al zei, dat heen en weren, dat kan helpen. Want wat je dan doet is dat je dan dus een stukje het bos ingaat, dan weer een stukje terug, dan weer een stukje, totdat je paard weer rustig loopt, dan ga je weer richting het bos. En zo ga je een tijdje rond dat punt wat zo moeilijk is, heen en weer rijden. En dat kan werken. Ik heb dat zelf een aantal keren meegemaakt, dat dat echt perfect de situatie oploste. En dan kom je wat verder. Kan zijn dat je dan een paar honderd meter verder weer vastloopt. Heel goed mogelijk. Want ja, als je nog niet heel erg hebt gewerkt aan het verlaten van het bekende erf en de maatjes, dan is dat echt iets wat je in kleine stapjes moet opbouwen. Maar ja, weet je, soms is het gewoon zo dat als die situatie voor de rest zeg maar oké is, hè, omdat je daar al wat ervaring hebt opgedaan, bijvoorbeeld door te wandelen, dan kan je het op deze manier oplossen. Maar ja, als ik eerlijk ben, dan was ik op dat moment zelf echt al zo gigantisch opgefokt dat het niet lukte om die buitenrit te maken die ik in mijn hoofd had, dat ik sowieso iets aan mezelf moest doen voordat dit mogelijk was. Want hè, als je dan even door Bonfire's paardenbril kijkt, nou dan weet je in ieder geval dit, dat hij ervan uit zou gaan dat ik zoveel spanning had omdat er een wolf of een beer langs de bosrand in de bosjes zat verscholen. En dat die heel veel honger had en trek had in paardenbiefstuk. Want ja, paarden gaan er gewoon niet van uit dat jij aan iets anders zit te denken dan wat er nu gebeurt. Hè? Want zo werkt het bij een paard. Die gaat er vanuit van, nou, er is nu een bedreiging, dus ik moet nu op mijn kievieven zijn en ik moet nu gaan rennen. En dat jij je misschien druk maakt over het feit dat je af zou gaan tegenover je stalgenoten doordat die buitenrit mislukt is. Dat je dus koste wat het kost toch dat bos in wil. Ja, weet je, die spanning snappen ze niet. Dus hij begrijpt gewoon niet dat jij je om iets anders druk kunt maken. Maar hij gaat zich wel druk zitten maken omdat hij ervan uitgaat dat jij je druk maakt over een tijger of een leeuw of een beer die in de bosjes zit. Stel dat ik op dat moment de tijd had genomen om mezelf te ontspannen en ook eventjes mijn verwachting had bijgesteld van een lange buitenrit naar een kleine rondje of misschien zelfs maar een paar stapjes het pad op, dan was het denk ik best wel een heel leuk verhaal geworden. Of beter gezegd, nou ja, niet zo interessant voor jou om naar te luisteren misschien, want dan zou het heel erg saai geweest, gewoon een rondje of weer terug. Maar in ieder geval, dan had ik zelf dat hele takjesverhaal kunnen voorkomen en dus ook het op hol slaan. Wat ook nog had kunnen werken was als ik was afgestapt en te voet het bospad op was gegaan. Want ik had daar al een heel aantal keren gewandeld met Bonfire. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zich dan voldoende gesteund had gevoeld door mij om met me mee te gaan. En dan had ik ergens later een bankje of een boomstam kunnen vinden om op te stijgen. Geen idee, ik kan me niet herinneren dat er daar zoiets was. Maar meestal word je dan heel creatief, dus dan vind je wel wat. Sowieso, hè, het kan dus helpen om een stukje te voet te gaan waarna je opstijgt als je al ervaring hebt op dat pad, op die route. En daarnaast, als tip even, het kan een hele mooie tussenstap zijn sowieso om de route die je uiteindelijk wilt gaan rijden te voet af te leggen met je paard, terwijl hij of zij een zadel op zijn of haar rug heeft. Want voor sommige paarden is dat dus een compleet nieuwe context. En paarden leren contextgebonden, dus is het verstandig om in ieder geval eens te testen hoe je paard daar nou op reageert. He, vindt hij het een punt dat hij ineens een zadel op zijn rug heeft en misschien ook het hoofdstel om, dat hij zoiets heeft van ja, maar wat ga je nou doen? We lopen normaal gesproken gewoon aan een touw en een halster te wandelen. Ik heb niks op mijn rug en nou is het ineens anders. He, dus het is gewoon slim om dat eens een keertje uit te testen. Gaat het goed? Super, dan kan je eens kijken wat er gebeurt als je erop gaat. Maar ja, sowieso dingen uittesten is echt een goed idee. Ja, en dan kom ik natuurlijk bij een van de belangrijkste punten. Ik had geen enkel idee dat Bonfire panisch was voor zwepen en dingen die daarop leken. Nou zou ik er op dit moment gewoon sowieso niet eens voor kiezen om een zweep te gebruiken als een paard niet voorbij een bepaald punt durft. Want ja, ik weet ondertussen dat paarden zich niet kunnen aanstellen en dat ze gewoon gigantisch veel spanning hebben als ze weigeren om verder te lopen. En dat kan natuurlijk zijn dus ofwel omdat er iets voor ze is waar ze echt bang van zijn, ofwel omdat ze te ver van huis zijn of van hun maatjes vandaan zijn. Nou, dan weet je dus, hij kan daar gewoon niks aan doen. Hij vindt het spannend. Dus ja, als je op zo'n moment je paard een tik geeft, dan laat je ten eerste duidelijk blijken dat je de signalen van je paard niet serieus neemt. Nou, lekkere teken is dat wat je dan aan je paard geeft. Hè? Ik bedoel, die boodschap is nou niet bepaald waar die zich kalmer van gaat voelen. Maar dat is niet het enige. Je geeft hem dus ook nog eens extra spanning, doordat hij ineens die pets op zijn billen voelt of op zijn flank. En hij kan dan ofwel denken dat er een roofdier aan zijn flank hangt, en wil hij dus echt als een gek er vandoor. Dus gaat hij langs die plek omdat hij bang is. Of, dat kan ook, omdat hij ooit een keer heeft meegemaakt, en dat kan best bij een vorige eigenaar of door iemand die misschien op stal iets geks heeft gedaan zijn, dat het niet bij die ene pets blijft als hij er één gekregen heeft. Hè? En dan gaat hij dus ook vanwege zijn angst verder. Nou, dat is niet bepaald hoe ik erin zit. Want een paard een tik geven als hij het al moeilijk heeft, ja, hey, dat is geen betrouwbaar partnerschap wat mij betreft. Dus dat is sowieso echt geen optie meer voor mij. Ik heb het vroeger gedaan omdat ik niet beter wist. En ik gok dat een heleboel mensen die nu luisteren precies hetzelfde hebben gedaan. Maar met de kennis van nu, met wat ik ondertussen allemaal te weten ben gekomen over paarden, zou ik dit dus echt niet meer doen. Maar als ik nou even buiten beschouwing laat dat dat hulpmiddel wat ik inzette een zweep was, ja, dan is het sowieso geen goed idee om in een situatie die al beladen is, hè, je paard wilde niet doorlopen, dus er is al een heleboel spanning, om dan een hulpmiddel uit te proberen waar je geen ervaring mee hebt met dat paard. Hè, het kan wel zijn dat je ooit eens een keer bij een ander paard een zweep hebt gebruikt op zo'n moment, maar als je dat nog nooit bij het paard waar je op zit of naast loopt hebt gebruikt, ja, weet je, dan is dat sowieso geen goed idee. En ik reed dus nooit met een zweep, want dat was niet nodig bij Bonfire, wist dus ook niet wat hij ervan vond. En dan is het natuurlijk nog eens extra dom van mij geweest om dan dat nieuwe hulpmiddel in te zetten in een omgeving waarin van alles mis kan gaan. Ik bedoel maar, hè, we stonden aan de rand van het bos, dus er waren een heleboel mogelijkheden om zijn benen of mijn nek, of zijn nek trouwens ook, te breken. Hè, daar stonden gigantisch veel bomen, er waren struiken, er stonden paaltjes, greppels, sloten, hekken, stroomdraden. Er waren een stel asfaltwegen, zeg maar, tussen mij en de boerderij in. En dan ook nog eens een keer die 80 kilometer weg. Ja, ik bedoel, hoe weet je het zo te plannen? Dan gaan we nog eens een keer een nieuw hulpmiddel inzetten. Kijken wat er gebeurt. Ja, echt een goed idee. Briljant. Dus nee, dat moet je dus gewoon echt niet doen. Want als ik nou een keertje had uitgeprobeerd in de buitenbak van de stal waar Bonfire stond, wat hij van een zweepje vond, Nou, dan had ik het wel geweten. Want ik heb het na die buitenrit heb ik het getest. Hè, vanwege het feit dat zijn eigenaresse tegen me zei van... joh, maar daar is hij panisch voor. Dus toen heb ik het uitgetest. En ja, hij ging er echt gigantisch hard vandoor toen hij dat ding alleen maar zag. Nou, vervolgens ben ik daar natuurlijk op gaan trainen. Hè, want dat is iets waar ik ervaring mee heb. Tenminste, hè, dat heb ik toen niet gelijk gedaan. Maar op het moment dat ik die opleiding ging doen... om dus een paard te trainen op spannende dingen. Toen ben ik dat wel gaan doen. Dus toen ben ik gaan trainen. Kon hij er uiteindelijk super mee omgaan. Hè? Vond hij die zweep helemaal geen probleem meer. Maar oké, dat is een heel ander verhaal. Daar kom ik misschien wel eens een keer op terug. Weet ik niet. Maar sowieso, geen goed idee om dus zonder iets ooit te hebben uitgeprobeerd bij een paard. Om dat dan maar zomaar in te zetten... om je paard ergens langs te dwingen. Dat is gewoon echt geen goed idee. Verder denk ik dat Bonfire ook een heel stuk sneller uit zijn vluchtmodus zou zijn gekomen... als ik mijn takje, dat namaakzweepje, dus eerder had laten vallen. Maar ja, daar kwam ik gewoon niet eens op. Ik bedoel, ik had dat ding in mijn hand geklemd en ik dacht er niet eens meer aan. Dus ja, toen dat in mijn hoofd kwam, heb ik het ook gelijk gedaan. Maar ja, dat was toen al behoorlijk te laat. En nou, even kijken, wat was er nou nog meer wat er misging? Oh ja, hij was natuurlijk uit de startblokken weggeschoten toen ik hem die tik had gegeven. Dat tikje, maar ja, goed, voor hem voelde het natuurlijk echt als iets heel heftigs. En daarna probeerde ik uit alle macht aan de teugels te trekken om Bonfire te laten stoppen. Hè, ik noemde het zelfs dat ik... me compleet schrap zette in de beugels en dan rechtop stond in het zadel om dus die teugels aan te kunnen trekken. Ik wilde hem laten stoppen of vertragen. Dat was allebei fijn geweest. Vertragen zou sowieso ook al fijn zijn geweest. Maar dat lukte dus gewoon helemaal niet. En dat compleet mezelf schrap zetten om die teugels aan te halen... dat zou ik met de kennis van nu ook echt niet hebben gedaan... je wil het liefste je paard leren om op een uitademing en door dieper in je zadel te gaan zitten, te laten vertragen en het liefst ook te laten halt houden uiteindelijk. In de western sport is dat natuurlijk iets wat heel normaal is, dat je paard dat kan. Maar ook bij de dressuur, het Engelse rijden, zie je dat mensen... door een uitademing vaak een paard al stil kunnen zetten. Ik kon dat met mijn bijrijdpaard ook heel goed. Dat ging echt perfect. Dus ja, dat is gewoon iets wat je paard wil leren. Want het is gewoon een veel fijnere manier... dan dat je elke keer dat bit zeg maar strak trekt in zijn mond. Dus ja, dat had ik graag willen leren voordat ik dit tegenkwam. Maar goed, met de kennis van nu is dit dus weer... Ander puntje van de kennis van nu was bijvoorbeeld dat ik het stemcommando ho had willen aanleren. Dat is echt een stopknop die je heel graag wilt installeren op je paard... voordat je het bos, de duin of het strand of weet ik veel waar je graag rijdt ingaat. Want ja, ik denk dan in een auto of zelfs op een fiets ga je ook niet... als je weet dat er geen goed werkende rem op zit. Ik bedoel, waarom doe je dat dan wel bij een paard? Dat wil je toch testen? Je wilt toch weten dat je rem werkt voordat je een versnelling hoger gaat? Anders dan is er één ding zeker, dat je niet gaat stoppen. Dus het is echt gewoon een goed idee om die rem te installeren... voordat je echt hard gaat met je paard. En al helemaal voordat je op buitenrit gaat met je paard. Hè? Want in de bak valt het dan vaak nog wel op te lossen. Hè? Omdat je gewoon niet verder kan dan de rondjes... Waar de omheining staat. Maar buiten, ja, weet je, de mogelijkheden zijn eindeloos. Niet bepaald wat je wil. Maar goed, dat had ik allemaal niet gedaan. En ik dacht me later dat ik op de manege waar ik gereden had... sowieso echt nooit iets met noodmaatregelen had geleerd. Er waren daar wel vaker paarden die aan de kletter gingen... maar er kwam kennelijk niet op bij de instructrice... dat het een goed idee zou zijn om daar eens een keer een les aan te besteden. Nee, we bleven alleen maar volters, slangenvolters en dan een stukje galop doen. Ik weet het niet. Ik denk dan van, er valt toch veel meer winst te behalen... als je ervoor zorgt dat mensen leren hoe je met zo'n paard omgaat en dus ook zichzelf veilig kunnen houden. He, je hoopt het natuurlijk nooit nodig te hebben. Nee, absoluut. Maar stel dat er wat gebeurt, ja, dan is de kans toch een stuk groter dat je het er zonder of misschien met een paar kleerscheuren vanaf brengt, in plaats van dat je paard en jij compleet in de kreukels zitten. Ik bedoel, als ik mag kiezen, nou dan weet ik het wel. Nog een puntje van kritiek op mezelf. Dat was mijn compleet verstijfde lichaam. Ik weet nog dat ik me echt compleet vastklampte aan het zadel en de teugels. Mijn benen aanklemde om Bonfire's lijf. Echt, ik probeerde mijn evenwicht ondertussen te bewaren. En ja, tegelijkertijd vlogen er natuurlijk al die rampscenario's door mijn hoofd. Van door de lucht vliegende paarden, benen die braken. Ikzelf die in het zand begraven werd en alleen nog maar met een schep zeg maar onder die aarde vandaan kon worden gehaald. Ja, nou dat is niet bepaald kalmerend voor je hartslag en je ademhaling natuurlijk. Hè? Dus dat. En op zich logisch. Want op zo'n moment heb je het gevoel dat je voor je leven vecht. Hè? Dat je echt uit alle macht moet blijven zitten omdat je anders gigantisch kapot bent. Maar ja, ik realiseer me dus achteraf dat ik Bonfire heel goed had kunnen helpen om te kalmeren door mezelf zoveel mogelijk te ontspannen. En nee, ik geef absoluut toe, dat is niet iets wat je van nature doet. Hè, ik heb dat dus ook echt moeten leren. En ik heb daar gigantisch veel op moeten oefenen. En ja, ik heb het al wel eens eerder genoemd. Ik heb daar dus een beknopte handleiding over geschreven. Ik noem hem de spanningschecklist. En die kun je gratis via mijn website downloaden. Dus ja, het is gewoon een manier die je kan helpen om dat loslaten van je spanning je eigen te maken. Want je begint dus thuis, dan in rustige situaties met je paard. En vervolgens doe je het als je bijvoorbeeld een schriktraining of zo doet. Hè, zodat je in ieder geval wat spanning bij je paard oproept. Veilige omgeving hebt, maar je dus je spanning gecontroleerd kunt gaan laten zakken. En blijf het ook thuis doen, hè, want dat is heel belangrijk, omdat het dan iets logisch wordt. Want dat schrikken, dat ga je niet voorkomen, maar je wil wel veranderen wat je doet nadat je geschrokken bent. Hè, en dat is dus zoveel mogelijk ontspannen. Ik had dus ook bijvoorbeeld mezelf kunnen helpen door zo rustig mogelijk tegen Bonfire te gaan praten. Want als je gaat praten, dan helpt het je om te blijven ademen. Want ik zat echt, als ik daar nog aan terugdenk, dan weet ik dat ik me compleet mijn ademhaling compleet vast had gezet in mijn lijf. Hè? Ik bedoel, ik was gewoon half aan het hyperventileren daar. Nou, het is niet bepaald wat je wil. Je wil in ieder geval blijven ademhalen. Je wil die ademhaling rustiger maken. Je wil, zeg maar, zoveel mogelijk als een plumpudding in elkaar zakken. Ja, en een liedje trouwens, zingen, dat heeft hetzelfde effect, hè, als praten. Dus dat kan allebei. De ene persoon is meer van de liedjes, de andere is van het praten. Ik ben meer van het praten. Maar ja, daarom heb ik ook deze podcast natuurlijk. Maar goed, ja, ik dacht er niet eens aan op dat moment dat ik iets kon doen om rustiger te gaan ademen. Of dat ik überhaupt kon ontspannen in die situatie. Weet je, het kwam niet eens bij me op. En ja, iets anders waar ik nu dus van weet dat het ook werkt, is bijvoorbeeld meebewegen met je paard. Hè? In plaats van dat ik, zoals ik deed, als een stijve hark in het zadel van Bonfire zat, hè, dus hem compleet tegenwerkte in zijn beweging, kan je beter mee gaan bewegen. Hè? Dus dat je met zijn rollende galopbeweging meedoet. En dan kan je vaak ook de beweging gaan overnemen op een bepaald moment. Hè? Dus door mee te bewegen, laat je paard merken dat je een soort van onderdeel bent van zijn lichaam. En dan zal je paard sowieso wat minder moeite hebben met dat er iets extra's op zijn lichaam zit. Terwijl als jij als een stijve hark daar zit, de kans heel groot is dat hij nog extra zijn best gaat doen om je van zijn rug af te krijgen. He, veel paarden gaan dan bijvoorbeeld ook echt bokken of stijgeren of wat dan ook. Want dan zijn ze in ieder geval dat extra contragewicht, zeg maar, zijn ze even kwijt. Dus dan kunnen ze veel ongedwongener vluchten. Maar goed, he, dus stel dat ik dat niet had gedaan, hè, dus dat ik in ieder geval wel was mee gaan bewegen, dan had ik die beweging mogelijk over kunnen gaan nemen. Dan had ik heel licht naar links en naar rechts kunnen gaan sturen. En op zo'n moment krijg je tenminste iets van contact terug met je paard. En is het heel goed mogelijk dat ik door die slalom zeg maar steeds verder uit te breiden, steeds groter te maken, misschien ook een volte had kunnen pakken op het punt waar het pad nog wat breder was. Hè? Want op een gegeven moment kwamen we natuurlijk op een plek waar dat niet meer ging. Maar ja, op dat moment had het misschien gekund. Alleen ja, ik dacht daar nog niet aan, hè? Dat ik iets anders kon doen dan gewoon me vastklampen en doorgaan in feite. Dus ja, wat ik al zeg, op het moment dat we dat golvende pad waar de motorrijders heel erg vaak oefenen om te springen, toen we dat opdraaiden, ja, toen had ik sowieso geen plek meer om een volte te maken. Dat ging gewoon niet meer. Er was echt geen ruimte meer. Slalommen ging eigenlijk ook al niet meer. Ik bedoel, het was alleen een kwestie van rechtuit en dan maar hopen dat het goed ging. Vanwege die putten die er gewoon in dat pad zaten. Vanwege al dat gespring van die motoren. Maar goed, wat ik wel had kunnen doen op dat moment was pompend remmen. En dat is dus niet iets wat je alleen bij je auto doet. Of wat de stuurbekrachtiging voor je doet. Nee, dat is wat je dus bij paard ook kan doen. Hè? Dus dan pak je even je teugels op om te remmen en dan laat je ze weer los. En het liefste natuurlijk als hij al afremt. Maar ja, het helpt gewoon absoluut niet als je continu die druk erop houdt. Want dan voelt je paard het op een gegeven moment niet meer. Of hij voelt een continu zeurende pijn in zijn mond. Nou, dat is niet bepaald wat je wilt toevoegen aan zijn spanningsemmer. Dus het is gewoon geen goed idee. En wil je maar iets communiceren, dan moet je dat dus in impulsen doen, niet in continue spanning op zijn mond, op zijn lagen. Of als je bitloos rijdt op zijn hoofdstel. Dat is natuurlijk precies hetzelfde, maar dan op een andere plek. En ja, überhaupt had ik die one rein stop, waar ik het al over had, of dat voltes verkleinen, echt nog nooit gedaan. En gelukkig had ik erover gelezen. Maar ja, als ik dat niet had gedaan, dan was ik er niet eens opgekomen. Hetzelfde verhaal voor de emergency dismount die ik had kunnen doen als hij ergens trager was gaan lopen. Want ja, in volle galop is dat best wel riskant. Misschien dat het me ook was gelukt, geen idee. Hè? Want je kan het natuurlijk nooit overdoen. Gelukkig niet ook, want het was echt wel spannend. Maar ik had van een emergency dismount nog nooit gehoord op dat moment. He, dus ik wist niet eens dat het bestond. En nogmaals, echt, ik pleit ervoor dat zulke noodmaatregelen al vanaf het begin, dat je leert paardrijden, regelmatig in de lessen gaan langskomen. Ik bedoel, ja, weet je, als je het al in ieder geval een paar keer hebt kunnen oefenen, dan is de kans zoveel groter dat je het nog weet als het misgaat. Want ja, zoals bij alles is herhaling de sleutel tot succes. Dus dat maakt de kans ook een heel stuk groter dat je in zo'n noodsituatie de juiste actie neemt, in plaats van dat je als een willoos slachtoffer af moet wachten tot je paard misschien eindelijk eens een keer gestopt. En dat is niet bepaald goed voor je hart. Dat weet ik dus ook nu. Dus dat is absoluut niet aan te raden. Dus die noodmaatregelen, echt, het zou zo super zijn als ze op maneges en mensen die gewoon zelf lesgeven, dat je dat regelmatig eens een keertje laat langskomen. En dat mensen dus ook weten wat ze moeten doen als hun paard aan de kletter gaat. En absoluut, ze moeten dit soort dingen niet inzetten als het niet nodig is. Hè, want dan krijg je eigenlijk een verkeerde reactie. Maar sowieso, hè, doe het wel als de nood aan de man komt. Nog iets, ja, klikkertraining. Dat zou ook nog eens een heel goed effect kunnen hebben gehad. Want ja, Bonfire die was echt gek op lekkere hapjes. Dus als ik hem had geleerd om te stoppen op een ho en hem dan een heel lekker hapje had toegestopt elke keer, en dat dan heel vaak had herhaald, dus een hele mooie, stevige beloningsgeschiedenis had opgebouwd met hem, dan was de kans best groot geweest dat hij op een ho ook gestopt zou zijn. Geen idee of dat, hè, want dat zweepje was er natuurlijk bij, of dat takje. Dus geen idee of dat geholpen zou hebben, want het kan heel goed zijn dat een paard banger is voor zo'n zweepje dan dat hij trek heeft in een beloning op zo'n moment. Dus kan zijn dat het niet had gewerkt, maar het zou zomaar kunnen dat hij het wel had gedaan. Dus ook daar een gemiste kans helaas. Nou waren er dus ook een paar dingen die ik wel had goed had voorbereid, gelukkig. Bijvoorbeeld dat ik Bonfire had geleerd om aan de rand van het bos op een vaste plek te stoppen. En die tip die had ik ergens gelezen op een gegeven moment. Ja, ik vertelde vorige keer al dat ik heel veel paardenboeken gelezen heb, omdat ik niet mocht paardrijden van mijn vader. Maar ik had wel in een van die boeken gelezen dat het een slim plan was om niet helemaal tot thuis op je paard te blijven zitten. En omdat er een 80 kilometer weg tussen het bos en de boerderij waar Bonfire woonde zat. En ik had gemerkt een keer toen zijn eigenaresse met me mee was gelopen, dat hij echt het niet nodig vond om te stoppen bij die weg. En sommige automobilisten reden trouwens nog veel harder dan 80 kilometer per uur daar zo. Dus sowieso was het echt dat soms auto's gigantisch hard aankwamen racen. En hij liep die weg ook niet bepaald snel over. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik stop wel aan de rand van het bos en dan ga ik te voet verder. En dan kan ik hem in ieder geval wat makkelijker tegenhouden voordat hij met zijn vrolijke snoet het asfalt opstapt. Dus hè, ik had sowieso al voor mezelf beslist dat ik niet rijdend naar huis wilde. Maar wat ik dus in dat boek had gelezen en wat ik dus ook merkte dat gebeurde, was dat elke keer dat ik op dat vaste punt afsteeg en de single los deed, dan gaf ik Bonfire een gigantische release van de druk. En dat was ook nog eens op een plek die, nou ja, op zich veilig was. Het was redelijk dicht bij huis. Dus hij had niet zoiets van, ik moet nu naar huis racen. En het was ook een plek waar de auto's niet langs raasten. Dus het was op zich helemaal prima voor hem. Maar door dat zo vaak te doen, elke keer dat ik dus daar het bos in ging, of ik nou ging wandelen of ging rijden, elke keer daar stoppen, dat maakte de kans dus veel groter dat Bonfire daar zou stoppen als hij veel spanning had. En later, toen ik dus wat meer over klikkertraining en voerbeloningen ging leren, toen besefte ik dat ik die kans nog verder had kunnen doen toenemen door hem ook nog eens daar vol te stoppen met lekkere dingen. Maar ja, dat wist ik op dat moment nog niet. Dus, hè, maar het kan je dus echt enorm helpen om, zeker als je een drukke weg over moet naar stal, om je paard daar zo altijd te laten stoppen en hem wat te laten eten, zodat dat een gewoonte wordt. Want paarden zijn net zulke gewoontedieren als wij in feite. Dus als zij eraan gewend zijn om ergens te stoppen waar ze normaal gesproken een fijn gevoel krijgen, hè, of dat nou een opluchting is, iets heel erg lekkers of allebei, nou dan zullen ze dat ook eerder doen als ze in paniek zijn. Hè, ik bedoel, je gaat het liefste terug naar een plek waar je je fijn voelt. Natuurlijk is het geen garantie, maar het zou nou net het verschil kunnen maken. Hè, als je paard überhaupt al een klein beetje vertraagd is omdat bijvoorbeeld jij eraf bent gevallen of wat dan ook, nou dan is de kans groot dat hij daar zo stopt. Is toch wel fijn. In mijn geval waren Bonfire's batterijen ondertussen leeg, dus hij liep niet meer heel erg hard. Hè. Gelukkig was hij op de terugweg eerst een stukje gaan draven, maar vervolgens gaan stappen. Dus ja, gelukkig was het niet zo dat ik het gevoel had dat hij daar zo echt absoluut moest stoppen, omdat hij te hard ging. Maar hij deed het uit zichzelf. Hè. Hij stopte zelf op de gebruikelijke plek. En dus kon ik ook in alle rust afstijgen, de single los doen en vervolgens die 500 meter, denk ik dat het was, richting zijn thuisstal wandelend afleggen, waarbij we dus de 80 kilometer weg veilig konden oversteken. Ja, en toen waren we thuis. Gelukkig heel, maar ja, ik weet dat er heel veel mensen zijn die het helaas ofwel helemaal niet hebben kunnen navertellen, of pas na een heleboel vervelende operaties en revalidatie. Dus ik hoop natuurlijk dat je door de tips en inzichten die ik met je heb gedeeld in deze podcast, in de vorige afleveringen en in de delen die nog gaan komen, zulke nare situaties kunt voorkomen. Of er in ieder geval voor kunt zorgen dat ze niet verkeerd aflopen. Want daar doe ik het uiteraard voor. Ik denk dat ik nu wel zo'n beetje op alle slakken uit mijn historische / hysterische buitenrit zout heb gelegd. En het kan heel goed zijn dat jij iets hebt gehoord waarvan je denkt, nou, dat zou ik nou echt anders hebben aangepakt. Laat het vooral even weten. Want dit verhaal komt als voorbeeld van hoe het niet moet in het boek dat ik aan het schrijven ben over ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. En uiteraard noem ik dan je naam nog in de bedankjes ook. Hè? Dus als jij iets hebt gehoord waarvan je denkt, joh, dat zou ik anders doen, laat het even weten. En mocht je nou zelf een heftige ervaring hebben gehad tijdens het buitenrijden of wandelen met je paard, misschien zelfs met een vervelend ongeluk tot gevolg, ja, dan is het heel goed om eens een keer op dezelfde manier als ik nu in deze podcast heb gedaan, te kijken wat je met de kennis van nu anders zou doen. En misschien helemaal niks hoor. Ik bedoel, misschien heb je alles perfect gedaan en was het gewoon een vervelend ongeval. Dat kan. Maar wie weet kom je een paar puntjes tegen die je onbewust hebt verdrongen of waarvan je toen dacht dat het klopte en ondertussen beter weet. En misschien kan je ook die puntjes nog door middel van training, ik noem maar wat schriktraining of training in de bak of training op een andere plek die wel veilig is. Of dat je een deskundige begeleider inschakelt om die puntjes wat aan te scherpen, zodat je in de toekomst die situatie kunt voorkomen of de vervelende gevolgen ervan zou kunnen beperken. Dat zou allebei al mooi zijn, hè? Ik bedoel, sowieso wil je natuurlijk het zo fijn mogelijk maken. Daarnaast is het zo dat het je kan helpen om de situatie die je toen hebt meegemaakt te verwerken. En dat is dan weer belangrijk om angst en spanning tijdens het rijden of wandelen te voorkomen of in ieder geval te verminderen. Want ik heb gemerkt dat soms misschien niet gelijk het voelt alsof je echt een dikke knauw hebt gehad van dat wat er gebeurd is. Maar het kan heel goed zijn dat je dan een stapeling krijgt, een beetje triggerstacking gevoel van negatieve ervaringen, waardoor je over een paar jaar misschien ineens het gevoel hebt van nou, ik durf het niet meer. Dus het is sowieso goed om hier eens een keer naar te kijken en dan te zien van nou, wat zou ik met de kennis van nu anders hebben gedaan? En iets wat je er ook nog mee zou kunnen doen is bijvoorbeeld om een visualisatieoefening te maken van hoe je had gewild dat het was gelopen. En op die manier kan je jezelf dus ook prima voorbereiden op dat wat je wel wil. Namelijk lekker ontspannen op pad met je paard. Want ja, dat is waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. Mocht je trouwens een vraag hebben over iets wat jij zelf met je paard hebt meegemaakt, of wat je hebt zien gebeuren misschien, dan mag je altijd contact met me opnemen via de mail, app of social media. En grote kans dat ik daar dan een volgende aflevering op terugkom of het gebruik als voorbeeld van wat je zou kunnen verbeteren eraan. Sowieso hoor ik heel graag wat je van deze en van de vorige afleveringen vond. Dus stuur me vooral eventjes een berichtje om dat te laten weten. En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast en wil je automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me 5 sterren geeft in diezelfde app of daar een enthousiast review schrijft. Maar ik word net zo blij als je de aflevering deelt via je social media natuurlijk. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even de link door. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met hun paard of pony. Wil jij nog beter en sneller leren ontspannen? Vraag dan de gratis spanningschecklist aan via mijn website veryimportanthorse.com. En uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en volgende stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester@veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische ritten en wandelingen toe.